Zo, goedemorgen, broeders en zusters. Ja, als ik nou uit Rooms-Katholieke huizen was, dan zou ik eigenlijk de woorden van mijn grote baas moeten naspreken. Bedankt voor die bloemen. Maar aangezien hij mijn grote baas niet is, doe ik dat dus maar niet. Maar leuk, bedankt. Ja, en die droge woorden, ja, ik zou niet weten wat ik ermee moet, maar ik verzin wel wat. Heel leuk. Gaan we van genieten. En waar we ook van mogen genieten, broeders en zusters, dat is de boodschap. De boodschap van de opstanding. Opstanding, de boodschap van de hoop. Ik wil graag met jullie beginnen één tekst te lezen uit de Romeinenbrief. Aan het eind van die brief, Romeinen 15. Romeinen 15. Het is, niet zo lang geleden dat we bijzonder stilgestaan hebben bij de dood en de opstanding van de Heer Jezus. En ja, daar is zoveel over te zeggen ook. Die opstanding, daar willen we dan vandaag maar eens nog wat mee bezig zijn. En Romeinen 15, daar staat namelijk in vers 13 het volgende. Paulus die schrijft daar, de God nu van de hoop mogen u vervullen met blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. De God nu van de hoop mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn woorden die Paulus spreekt aan het, zo'n beetje aan het einde van de Romeinenbrief, waarin hij ja, natuurlijk een geweldige boodschap heeft uiteengezet van de rechtvaardiging door het geloof, uit het geloof. En die vrede en die blijdschap waar Paulus dan hierover spreekt, heeft alles te maken met de hoop. En die hoop heeft weer alles te maken met de opstanding. Hoop, dat hoef ik jullie niet te vertellen, dat hoort bij het leven. En dat strekt zich uit naar de toekomst. Als er niets meer te hopen is, dan is het einde in zicht. Op meerdere manieren. Prediker die zegt in hoofdstuk 9 vers 4, voor al wie tot de levenden behoort, is er hoop. En wij kennen allemaal dat gezegde wat we wel eens gebruiken, hoop doet leven. En inderdaad, zo is het ook. Er zijn van oudsher oude schrijvers en dichters en filosofen die zich bezig gehouden hebben met het thema hoop. En ze hebben daar van alles en nog wat van gezegd. Ik heb even een paar namen hier staan en die wil ik even citeren. Octave Rouillet, dat is een Franse schrijver uit de 19e eeuw, die heeft geschreven ooit, vond ik wel mooi, sluit ook wel aan op wat we net gezongen hebben, de hoop is als de nachtelijke hemel. Er is geen plekje zo donker of het oog ontdekt wel een lichtende ster. Dat is hoop. En Antoine de Rivarol, wie kent hem niet, een andere Franse schrijver uit de 18e eeuw, die heeft gezegd, hoop is een voorschot op toekomstig geluk. Nou was niet iedereen in het verleden zo positief hoor. Ik herinner me dat Juvenalis, ken je die nog? Was een dichter uit de tweede eeuw na Christus. Die heeft ooit gezegd, alle hoop op vrede is vervlogen zolang uw schoonmoeder nog leeft. Oh. Ja, dat zijn niet mijn woorden hè. Dat zei Juvenalis, zei dat. In de tweede eeuw na Christus. Dus dat probleem, dat is al heel oud, kennelijk. He? Ja. En iemand van wie niet bekend is eigenlijk wat zijn naam is, maar die duikt wel op als je daar wat onderzoek naar doet, heeft ooit gezegd, hoop, en dat vind ik eigenlijk nog weer de mooiste, hoop is het geloof dat het goed komt. Dat vind ik mooi. Hoop, dat is het geloof dat het goed komt. Vooral omdat het woord geloof ook gebruikt wordt. Want wat is geloven? Ja, voor ons, hè, is geloven, vertrouwen op wat God zegt. Vertrouwen op Gods woord. En dat woord, dat hebben wij ontvangen. En niet zo'n klein beetje. Dat zijn notabene 66, ja 70 bijbelboeken eigenlijk. Als je het boek der psalmen verdeelt in 5 boeken. 70 bijbelboeken. Die spreken eigenlijk alleen maar over hoop. Niet waar? En daarom is de opstanding ook het feest van de hoop. En is ook een boodschap van hoop. Dat is voluit bijbels. Kijk, de Bijbel begint er eigenlijk al mee op de eerste bladzijde. Als we zien dat de hemel en de aarde geschapen zijn, alles is duisternis en de geest God zweefde rond boven de wateren enzovoort, boven de afgrond en alles. Dan staat er, dat is de eerste keer dat van God gezegd wordt dat hij iets zegt. Want dan zegt de Heere God, er zij licht. En dat is een boodschap van hoop. Er zij licht. Dat was op dat moment natuurlijk heel praktisch gezien ook. Want het was allemaal duisternis. En God bracht licht in de duisternis. En sinds die tijd wisselen licht en duisternis elkaar af. Zodanig dat God het licht dan benoemt als dag en de duisternis benoemt als nacht. En dat is een hele praktische, natuurlijke aangelegenheid waar wij nog elke dag mee te maken hebben. En met een geestelijk opzicht is het ook zo. In geestelijk opzicht kun je ook zeggen dat deze wereld feitelijk verkeert in de duisternis, in de nacht dus eigenlijk. In de Romeinenbrief spreekt Paulus ook ergens dat hij zegt, de nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Het is nacht, het is duisternis. En dat heeft alles te maken met hoe de wereld in elkaar zit, het systeem van deze wereld, die onderworpen is aan de tegenstander. Satan, die genoemd wordt de god van deze eeuw, van deze aion, van deze wereld, zoals we die nu vandaag nog steeds kennen. En hij is de vorst van de duisternis, niet waar? En het licht dat schijnt in die duisternis, dat is het licht dat afkomstig is van het woord van God. Wij hadden dat niet afgesproken hoor, dat Job die teksten eerst zou lezen en dat ik dan hier nog iets over zou zeggen. Dat hele toegewijde gelovigen, die noemen dat dan leiding van de Heer. Maar het zijn wel die teksten die daarin belangrijk zijn. Het woord van God, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En in dat licht mogen wij wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus, hè, dat kan alleen maar als je leeft, als je wandelt bij een geopende Bijbel. Want daarin komt Gods woordje tegemoet. En daarin spreekt God over datgene wat hemzelf betreft, wie hij zelf is. En ook wat hij doet, wat zijn plan is en zo. En ja, dat mag je allemaal ontdekken in Gods woord. En dan kom je ook tot ontdekking dat de opstanding daarin een uitermate belangrijke rol speelt. En door de hele Bijbel heen kom je dan ook gelovigen tegen, gelovige mensen tegen, die visie hadden voor de opstanding. Die geloofden in de beloften van God, die hoopten op datgene wat God ooit zou vervullen. Abraham bijvoorbeeld, hij leefde als een Bedouin. Hij woonde in tenten. Want staat er in Hebreeën hoofdstuk 11, hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Dat is dus de reden waarom Abraham in tenten woonde. Kennelijk, Abraham was een rijk man, zegt de Bijbel. Hij zou zichzelf wel ergens een villa kunnen permitteren, heb ik zo het idee. Hij had bijvoorbeeld ook in een stad kunnen gaan wonen, denk aan Sodom of zo, wat zijn neef Lot heeft gedaan. Ja, die heeft daar een huis gekocht in Sodom. En die is daar gaan wonen. Maar Abraham leefde in tenten. Hij bracht eigenlijk in zijn levenswijze tot uitdrukking datgene wat hij geloofde. Dat dit leven hier op aarde niet de eindbestemming is, maar dat die eindbestemming ligt in de toekomst. In de opstanding. En in Genesis 15, daar zie je dat God aan Abraham ook een zoon belooft, nageslacht belooft. En dat niet zomaar, maar dat zou dan ook een lijfelijke zoon zijn. En Ik lees dan even een tekst voor uit Romeinen 4. Je hoeft niet op te zoeken, mag wel. Maar daar staat in vers 18 van Romeinen 4. Daar staat, hij, Abraham, heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden, overeenkomstig wat hem gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En waarom is dat tegen alles in? Omdat Abraham die belofte van God kreeg op het moment dat er van kinderen krijgen eigenlijk helemaal geen sprake meer was. Ze waren al oud, Sara ook, was onvruchtbaar. Dus eigenlijk datgene wat God hen beloofde, ja, dat kon menselijk gesproken helemaal niet. Nou ja, we staan al lang achter de geschiedenis en we hebben er wel vaker over gesproken natuurlijk en over nagedacht met elkaar. We weten dat het, we kennen de geschiedenis. Het is echt gebeurd. Hè? Abraham zelf, die was nog zo, kijk, daar heb je het, hè, ook als gelovigen, hè, dan kan je nog zo gelovig zijn, maar soms dan wil je ook zelf nog een handje uitsteken. Wil je God nog een handje helpen? En Abraham dacht van, nou ja, als dat dan moet, dan en het kan via Sara niet, dan moet het maar via slavin, Hagar, en zo werd Ismaël geboren, hè? Ja. Nee, God had gezegd, jij krijgt een zoon. Jij en Sara, je krijgt... Sara moest er ook een beetje om lachen. Ik denk van, ja, weet je. Heel menselijk. Heel begrijpelijk misschien ook wat dat betreft. Maar het wonderlijke is, als God iets zegt, dan gebeurt het ook gewoon. Ja, en dan gebeurt het ook zelfs ongewoon. En al heel vroeg in de geschiedenis leer je dus ook al dat je mag vertrouwen op datgene wat God zegt. Want God had hen een lijfelijke zoon beloofd. Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nee, bij jou niet. Voor ons niet, maar bij God wel. Want hij is de Almachtige. Hij is de schepper van hemelen en aarde. Hij is degene van wie de psalmist zegt, hij spreekt, hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Door zijn woord brengt God de dingen tot stand. Dat gaat ons verstand te boven. Dat kunnen wij niet vatten. Wij mogen het alleen wel geloven. En daarom is die tekst van Paulus in Romeinen 15 ook zo mooi. De God nu van de hoop mogen u vervullen met blijdschap en vrede in het geloven. Die blijdschap en die vrede die komt er op het moment dat je gelooft. Dat je vertrouwt op datgene wat God zegt. Want dan weet je dat als het niet linksom gaat, dan zal het wel rechtsom gaan en andersom ook. Want als God iets zegt, als God iets belooft, dan maakt hij dat waar. En hij is ook degene die dat kan. Hij is een waarmaker van zijn woord. Kijk, wij mensen schieten tekort in van alles en nog wat. We denken dat we heel wat zijn en heel wat kunnen enzovoort. Maar ergens dan is er een grens, dan houdt het op. Maar voor God is die grens er niet. Hij is boven alles verheven. En hij is in staat om datgene wat hij zegt, om dat daadwerkelijk ook te doen. Ja, en dan krijgt Abraham die zoon, Isaac, die wordt uiteindelijk geboren uit Sara, dus de zoon van de belofte, heet hij dan. En dat is degene van wie God gezegd heeft, hè, door nageslacht zal men van u spreken. Dat wil zeggen, Isaac is degene die het nageslacht van Abraham is. Nou ja, later is uit Isaac is Jacob geboren, Esau en Jacob. Hè. Abraham, Isaac en Jacob. En God zegt, ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob. En uit Jacob zijn dan de 12 zonen voortgekomen, die de 12 stammen van Israël. Nou ja, goed, in een paar zinnen ben je dan al bij een heel stuk geschiedenis in deze wereld. En zoals God zijn gang gegaan is in het verleden. En als die zoon dan eenmaal geboren is, en ja, dan krijgt Abraham zomaar van de Heere God de opdracht dat hij hem moet gaan offeren op een van de bergen in het land Moria. Dat zou je maar overkomen. En Abraham was een gelovige, hij wilde gehoorzaam zijn. Ik ga even met jullie nu naar Hebreeën hoofdstuk 11, als je even met me wil, naar naartoe wil gaan. En we denken, ja, wij lezen dat zo makkelijk, hè? Want dat is, we hebben een mooie Bijbel, dat is wit papier, er staan zwarte letters op enzovoort, het is allemaal keurig netjes. En dan lees je zoiets, maar je moet je voorstellen wat dat in de praktijk heeft betekend. Dat zo'n man op die leeftijd ontzettend blij is dat God zijn woord heeft waargemaakt en hen een zoon gegeven heeft. Dat was al een wonder van een bovenmenselijk kaliber. En dan later dan krijg je de opdracht om diezelfde zoon, van wie God gezegd had, van ja, door hem zal men van nageslacht spreken, krijg je de opdracht om die te offeren. Dan ontstaat er een probleem. Hè? Ik geloof dat jullie dat ook wel zien, dat er dan een probleem ontstaat. Hè? Want ja, als er dan nageslacht moet komen, ja, dat kan niet gerealiseerd worden door iemand die overleden is. Hè? Dat is iets wat we zeker weten. Als iemand gestorven is, dan verwekt hij geen nageslacht meer. Dat kan niet meer. Dus hoe zit dat dan? En dan zie je dat Abraham in een soort spagaat komt. Enerzijds heeft hij die belofte op zak van God. Hè, die gezegd heeft, door Isaac zal men van nageslacht spreken. Dus Isaac moet voor nageslacht zorgen, anders kan dat niet doorgaan. En anderzijds wil Abraham ook gehoorzaam zijn aan de Heere God en zijn zoon offeren op een van die bergen daar in het land Moria. Nou, Hoe dan? En dat vind ik zo prachtig mooi dat Hebreeën 11 ons eigenlijk een antwoord geeft op de overwegingen die Abraham voor zichzelf heeft gemaakt. Ik kan me heel goed voorstellen, eerlijk gezegd, hè, dat die man echt dan, ja, niet wist wat hij hoorde eigenlijk. Ik denk, wat krijgen we nou? Dan moet ik Isaac gaan offeren. En God heeft gezegd dat. En zie je hoe dat dan, hoe er heel gemakkelijk dan twijfel kan ontstaan. En als je dat laat voortduren, dan kan die twijfel, die kan je overmeesteren als het ware. En dan, ja, dan is het eind zoek. Maar in Hebreeën 11, daar lezen wij iets moois. Daar staat namelijk in vers 17, door het geloof, heb je het alweer, heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Je wordt dus nog eens benadrukt, hij had beloften ontvangen van God. En toch heeft hij die zoon van de belofte geofferd. Tegen hem was gezegd, vers 18, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En dan staat er, hij overlegde bij zichzelf. En dat woord wat hier gebruikt wordt, ja, dat wil wel zeggen dat hij echt zich, hè, bij zichzelf te raden gegaan is van, ja, hoe heb ik dat nou? Wat moet ik daar nou mee? Hij heeft het over, ik geloof dat een andere vertaling ook zegt, hij heeft overwogen. En dan staat er, hij heeft overlegd bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat heeft Abraham, tot die slotsom is Abraham gekomen. Toen hij voor die vreselijke opdracht stond om zijn zoon te moeten offeren. Terug te moeten geven aan de Heere eigenlijk. Daar kwam het op neer. Terwijl die beloften op zak had. Toen heeft hij overwogen, nou, God laat van zijn woorden geen ter aarde vallen. God doet wat hij heeft beloofd. Dat kan niet anders. Dat stond voor Abraham als een paal boven water. Dus als ik nu mijn zoon moet gaan offeren, moet gaan doden, betekent dat, hè? En het is op een haar na ook gebeurd, hè? Dat weten we nog wel. Abraham stond al klaar met het mes in zijn hand. En op het moment dat hij die daad wilde verrichten, sprak God, Abraham, Abraham. En hier staat dan ook in vers 19, hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Ja, want als het aan Abraham gelegen had, was het wel doorgegaan. Maar op het allerlaatste moment heeft God het verhinderd. En kwam er uit het struikgewas een plaatsvervangend offer. Hele oude geschiedenis, hè, maar zo vol met symboliek en zo geweldige boodschap erin. Abraham heeft overwogen dat God zelfs bij machte was om hem uit de dood op te wekken. Zie je hoe belangrijk het is, broeders en zusters, om te geloven dat God inderdaad de Almachtige is? Dat hij inderdaad datgene wat hij beloofd heeft ook kan doen, omdat hij de schepper is van hemel en aarde. Omdat de dood voor hem niet een finale grens is of zo. Bovendien, God is ook de God van het leven. In dit hoofdstuk, daar wordt meer gezegd over gelovigen die in het verleden hebben geleefd. En die door hun geloof ook een getuigenis hebben achtergelaten. Een getuigenis eenvoudig omdat ze dingen in hun leven gedaan hebben in opdracht van God. God sprak tot hen en zij hebben dat geloofd. Elke zin, elke regel in dit hoofdstuk begint ook met die woordjes door het geloof. Dus mensen hebben geloofd in datgene wat God gesproken had. Want ja, je moet wel iets hebben om te geloven natuurlijk. En toen hebben ze dat vervolgens ook gedaan. En daarmee laten ze eigenlijk, misschien zelfs zonder het zelf te beseffen, een getuigenis achter. Zo spreekt Hebreeën 11 daarover. Prachtig mooi hoofdstuk. Maar er staat ook verderop in dit hoofdstuk over, daar staat bijvoorbeeld in vers 35. En daar staat, vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Een betere opstanding. Vers 39 zegt, deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot volmaaktheid zouden komen. Dus deze mensen die hebben geleden, die zijn gemarteld, die zijn gefolterd. En velen hebben daarbij ook de dood gevonden enzovoort. Maar ze geloofden in een betere opstanding. Hier staat dat vrouwen hun doden teruggekregen hebben door de opstanding. En de vertalers die hebben er dan bijgezet nog uit de dood, maar dat staat er in de originele tekst niet. Ze hebben hem door de opstanding teruggekregen. En dan spreekt de Bijbel hier ook over een betere opstanding. Ja, want er zijn namelijk twee soorten opstanding. Ik kom daar later nog wel op terug. Maar dat is niet voor niks dat het hier zo gezegd wordt op deze manier. Je hebt een opstanding en je hebt ook een betere opstanding. De een heeft te maken met de onvolmaaktheid, de ander heeft te maken met de volmaaktheid. Dat kun je uit deze teksten afleiden. En dat is ook een geweldig iets. Opstanding en hoop hebben dus alles met elkaar te maken. Juist omdat er sprake is van opstanding, is er ook hoop. En ja, hoop is dan, om die onbekende persoon nog maar even te citeren, het geloof dat het goed komt. Want dat is wat de Bijbel uiteindelijk ook leert. En ook laat zien. Ik begon er al mee dat het allereerste wat God zegt in de Bijbel, Genesis 1 vers 3, is er zij licht. En het is prachtig mooi om voor jezelf bijvoorbeeld ook eens een keer de Bijbel te pakken en dan met een concordantie erbij en al die teksten op te zoeken waar het woord licht voorkomt. En dan zul je ontdekken dat een fenomeen is dat door de hele Bijbel heen aanwezig is en dat niet alleen, maar zich ook meer en meer ontwikkelt. Je zou haast kunnen zeggen, het licht gaat steeds helderder schijnen. En op een gegeven moment wordt het licht aangekondigd in Jesaja. Over een volk dat in donkerheid wandelt, zal een licht opgaan. En wij voelen al helemaal aan dat alles te maken heeft met de komst van de Heer Jezus. En als hij eenmaal op aarde gekomen is, dan blijkt hij inderdaad ook het licht te zijn. Het licht der wereld. En zo ontvouwt zich dat thema licht in de Bijbel voortdurend. En je komt er op talloze plaatsen tegen. En wat je dan ziet, dat is uiteindelijk, als je aan de andere kant van de Bijbel bent, in het boek Openbaring, daar verdwijnt de duisternis helemaal. En daar blijft er alleen nog licht over. Dus in die allereerste woordjes die God sprak, daar ligt de hoop alleen opgesloten. Alleen, je moet het wel geloven. En inderdaad, als we dat geloven, dan weten we ook dat zijn woord dat licht is. Want God brengt alles tot stand door zijn woord. En daarom is het ook zo keen om het woord van God te lezen en te onderzoeken, om dat te bestuderen. En uiteindelijk is alles licht. En dat heeft ook alles te maken met wie God zelf is. Want, zegt de Bijbel, God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dus als je uiteindelijk tot een situatie wil komen waar Paulus bijvoorbeeld over spreekt in 1 Korinthe 15, het hoofdstuk van de opstanding, dat God zal zijn alles en in allen, dan betekent het dat de duisternis is verdwenen en er alleen nog maar licht is. Dat kan niet anders. Want God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Zoals in het woord van God ook geen duisternis is. Dat woord is licht. En het geeft licht. Het schijnt je bij op de levensweg. Juist, zei ik al, omdat er opstanding is, broeders en zusters, is er ook hoop. De Heer Jezus Christus heeft 2000 jaar geleden een belangrijke daad verricht. Namelijk, hij heeft de verlossing tot stand gebracht die door God ook was aangekondigd. Door niet alleen te leven, maar ook te lijden en te sterven aan het kruis van Golgotha. Johannes schrijft later tot een verzoening voor al onze zonden en niet alleen de onze, maar voor die van de gehele wereld. En vervolgens op de derde dag op te staan uit de dood. Hij is opgestaan, hij leeft. En zingen we dan wel, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nee, dat hoef ik ook niet te zijn. Want hij leeft. Hij is er. Hij is aanwezig. En hij gaat met je mee. Dwars door het leven heen. Niet alleen als je boven op de berg staat, maar ook als je onder in het dal verkeert. Hij is er altijd bij. En dat ervaar je dan misschien niet altijd op dat moment. Maar je mag het wel geloven. Omdat de Bijbel dat leert. Van hem die zegt, ik zal je geenszins begeven, ik zal je niet verlaten. David die wist het ook. En die heeft in die prachtige mooie psalm, die we allemaal kennen, psalm 23 gezegd, al zal ik gaan door een dal van de schaduw van de dood. Ik vrees geen kwaad. Want u bent bij mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Dat kun je alleen maar zeggen als je gelooft. Als je gelooft in het woord van de Heer. En zo mag je wandelen in het licht. Wel nu de opstanding van de Heer Jezus Christus, waaraan we natuurlijk een paar weken geleden weer bijzonder gedacht hebben, dat is ook uitermate belangrijk geweest in het hele verhaal van de opstanding. Want die opstanding was ook wel nodig, omdat het leven hier op aarde natuurlijk een eindig leven is. Hè? De opstanding van de Heer Jezus Christus, als ik er in een paar punten even mag noemen, hè, dat is daarom zo belangrijk. In de eerste plaats omdat het een bevestiging is eigenlijk van wat hij, van een van zijn laatste woorden aan het kruis, het is volbracht. Het is klaar. Het is genoeg. Hij had zijn opdracht volvoerd. En had gedaan wat God van hem verlangde. De heiland heeft zijn opdracht voltooid om de wil van God te doen. Daartoe was hij ook op aarde gekomen. Om Gods wil te doen. En ooit aanvaarde de Zoon van God die zware opdracht uit de hand van de Vader om zijn wil te volbrengen. Je kunt dat bijvoorbeeld heel mooi lezen ook in Psalm 40. Ik ga dat nou niet doen. Dat voelt allemaal te ver, maar het is wel. Ik noem het wel even. Psalm 40. In de boekrol staat van mij geschreven: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En uw wet is in mijn binnenste. Uw woord is in mijn binnenste. Ja, want hij is het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond, schrijft Johannes in Johannes 1, vers 14. Hij vernederde zich onder de machtige hand van God En Paulus schrijft later in Filippenzen 2, hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan vervolgens schrijft Paulus, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam gegeven. De heer Jezus Christus heeft als dienstknecht van God zijn loopbaan op aarde volbracht. Hij was daarin trouw. Hij wist waarvoor hij gekomen was op aarde en wilde zijn opdracht koste wat kost ook volbrengen. En dat heeft hem veel pijn en moeite gekost. Ook dat weten wij. Denk aan zijn strijd in de hof van Gethsemane. De heer Jezus Christus heeft daarin ook de wet van God vervuld en de vloek van de wet gedragen. Dat is vooral voor het volk van Israël natuurlijk een geweldige boodschap. Want zij leefden onder de wet in die tijd. En dat is eigenlijk waar de hele Romeinenbrief van Paulus ook over gaat. Die zegt namelijk dat een mens van zichzelf niet in staat is om de wet van God te volbrengen. En niet omdat die wet niet goed is. Ja, die wet, zegt Paulus, is heilig en rechtvaardig en goed. Daar mankeert niks aan. Nee, het is de mens waaraan wat mankeert. De mens draagt de zonde in zich en met zich mee. En is daarom niet in staat om aan die heilige eis van God te voldoen. En dan kun je proberen wat je wilt. Maar ja, dat breekt altijd weer ergens af. Dat lukt je niet. Een eigen gerechtigheid tot stand brengen door bijvoorbeeld de werken van de wet te willen doen of zo, dat wordt hem niet. En dat is wat Paulus in de Romeinenbrief ook naar voren brengt. Maar God zij dank, er is een andere boodschap, een boodschap van God die zegt, luister, het is volbracht. De heer Jezus Christus heeft de wet vervuld. En heeft de vloek van de wet ook gedragen aan het kruishout van Golgotha. En het enige waar het nu nog op aankomt is dat je in hem gelooft. Dat je zelf als het ware aan hem toevertrouwt. En dat je één wordt met hem. En dan schrijft de apostel later ook dat je, als je in hem gelooft, als je hem hebt aanvaard als je persoonlijke verlosser en heer, dan ziet God het als het ware zo dat je met hem gekruisigd bent en met hem gestorven bent, met hem begraven bent in de dood en vervolgens met hem ook levend gemaakt bent. Tot het nieuwe leven. Je bent eigenlijk met hem uit de dood opgewekt. En nou gebruik ik met opzet even het woord opgewekt. En want het woord opgestaan, dat is op ons nog niet van toepassing. Opstaan heeft namelijk te maken met het lichaam. Opwekking ook, maar opwekking is een breder begrip. Dat kan ook een geestelijke betekenis hebben. En het mooie is dat als het om ons gaat, ik kom er even heel dicht bij onszelf, als gelovigen, als gemeente van Christus, dan zegt de apostel Paulus in de brieven die met name ook aan die gemeente gericht zijn, Efeziërs, Filippenzen, Colossenzen, weet je wel, die latere brieven van Paulus, daarin zegt hij ook dat wij als gelovigen met Christus zijn opgewekt. Het is geen enkel van de andere apostelen die dat zegt, hè? Je komt het niet tegen in de brieven van Petrus of wat dan ook. Daar is de opwekking altijd een toekomstige aangelegenheid. Paulus die schrijft in die brieven dat we reeds met Christus niet alleen zijn levend gemaakt, maar met hem opgewekt en met hem zelfs een plaats gekregen hebben in de hemel. Dat is ook een hele bijzondere boodschap. Die ik op mezelf van toepassing mag brengen. Daar mag ik door Gods genade bij horen. En dat zijn geweldige dingen. De heer Jezus Christus heeft door zijn verlossingswerk ook de verzoening tot stand gebracht. God was in Christus, staat er in 2 Korinthe 5, de wereld met zichzelf verzoenende. Ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo te spreken over dat woord verzoening hoor. Want ik vind het jammer dat ze dat zo vertaald hebben. Want dat Griekse woord, dat originele woord in de grondtekst, dat betekent eigenlijk verandering. 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 Katalasso, dat komt van een werkwoord, dat betekent veranderen. Eigenlijk is het zo dat God in Christus ten opzichte van de wereld een andere houding heeft aangenomen. Hij heeft een andere houding aangenomen, namelijk door hun overtredingen niet toe te rekenen. En kijk, bij het begrip verzoening, daar denk je heel sterk natuurlijk aan het oud-testamentische verzoening, hè, dat is wel een gepast woord. Hoewel dat oud-testamentische woord verzoening, dat betekent eigenlijk letterlijk bedekking. Ja. Ik vind het soms zo jammer, hè, dat die vertalers die gewoon vertaald hebben, zoals het, wat had het weer een hoop problemen opgelost ook, weet je wel. Het is gewoon het woord bedekking. Hè? En als ze nou gewoon dat woord vertaald hadden in het Oude Testament, dan had je daar ook helemaal geen problemen mee gehad. Dan wist je gewoon gelijk wat over ging. De zonden werden onder het Oude Verbond bedekt. Ja, dat is verzoening in het Oude Testament. Kafar, bedekken. Maar je voelt zelf wel, als je iets bedekt, hè, ja, dan zie je het niet, maar het is er wel. En dat is nou het bijzondere geweest, toen de Heer Jezus Christus in de wereld kwam, toen de Zoon van God in de wereld kwam, toen zei Johannes de Doper tegen zijn volgelingen, zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Niet bedekt, wegneemt. En dat is ook het bijzondere geweest van het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. Zijn bloed, schrijft Johannes later, 1 Johannes 1 vers 7, reinigt ons van alle zonde. En dat betekent dus dat zodra we geloven in de Heer Jezus Christus, we voor God in Christus geen zondaar meer zijn. En ik heb net met een paar broeders voor de dienst nog even afgesproken dat we nog fouten maken bij het leven. Ja, zij vonden dat ik nooit zondigde eigenlijk, maar dat optimisme heb ik bij hun moeten wegnemen. Is dat gelukt, Han? Ja, hè? Je gelooft het wel, hè, dat ik ook wel zondig. Alsjeblieft, mensen. We zijn er allemaal mee behept. En het volmaakte zullen we in dat opzicht hier op aarde niet bereiken. Maar het mooie is dat we het in Christus van God al hebben ontvangen. Dat heeft te maken met de opstanding. Daarom is het ook een boodschap van hoop. Want hoewel ik in de dagelijkse praktijk, in mijn leven, ik zal het maar even bij mezelf houden, nog allerlei fouten en tekortkomingen constateer. Ja, en dat mag je ook best schuiven onder de noemer zonde. Mag ik tegelijkertijd weten dat die voor God er niet meer zijn? Want dat Hij mij kent in de geliefde, in Christus, heilig, rein en onbesmet. Ik begrijp daar geen hout van, maar ik geloof het wel. En ik moet eerlijk zeggen, dat geeft mij blijdschap en vrede. En gelukkig ben ik niet afhankelijk van mijn schoonmoeder, hoe aardig ze ook is, nog steeds, met de 90 jaar. Maar ben ik afhankelijk van God. En die heeft het gezegd. En daarom mag ik blij zijn. Zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Weet je wat zo mooi is, broeders en zusters? Dat Hebreeuwse woord voor hoop in het Oude Testament, dat is de vertaling van tikva. Misschien herken je daar iets in, tikva. Dat is namelijk ook de titel van het volkslied van Israël. Hatikva. Als je dat op internet even opzoekt, dan kun je dat zo horen zingen. En dat gaat erom dat daarin de hoop wordt uitgesproken dat ze eens in een land zullen leven van veiligheid en rust en vrede. Nou, zover is vandaag nog niet. Maar dat wordt in dat Hatikva, dat lied, de hoop, wordt dat eigenlijk verwoord. En het mooie is, als je dan dat gaat bestuderen, dan ontdek je dat het begrip Tikva, dat wordt over het algemeen vertaald met hoop. Maar het wordt ook een keer anders vertaald. En wel in de geschiedenis van Rahab. De hoer. Want Rahab de hoer, die krijgt Israëlieten op bezoek, weet je wel, in Jericho. En die gaat zij helpen. En om een teken aan de wand te geven, hangt zij een scharlaken koord uit het venster, zodat die verspieders weten dat zij daar terecht kunnen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat woord koord, scharlaken koord, dat is de vertaling van tikva. Heel bijzonder. Met andere woorden, dat koord, ja, dat werd hun levenslijn. Dat werd hun redding. En zo zie je ook hoe belangrijk is dat het lijden en het sterven, de dood en de opstanding van de Heer Jezus in elkaar grijpt, bij elkaar horen. Die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de opstanding is feitelijk de bevestiging van het volbrachte werk. Waardoor wij nu mogen hopen op een toekomst van leven en overvloed, zoals de Heer Jezus dat zijn volksgenoten ook als de goede herder heeft voorgehouden. Nou, Abraham was dat. Job, andere Job. Die kende het ook. Job had ook een relatie met de Heere God. We weten allemaal wat Job, in het boek Job, wat hem allemaal is overkomen. En het bijzondere is ook dat er geen relatie was tussen Job als een persoon en in datgene wat hij deed. Want hij wordt notabene nadrukkelijk genoemd een vroom en rechtvaardig man. En toch is hem een partij ellende overkomen, dat wil je niet weten. De tegenstander mocht van God gedurende bepaalde tijd zijn gang gaan in het leven van Job. En dan had hij wel een paar goede vrienden die hem allerlei tips wilden geven en goede raad wilden geven. Maar ja, weet je, hoe lief ook en hoe aardig ook, weet je, uiteindelijk, ja, je moet er toch zelf doorheen, hè. En het is prima hoor, iemand die in moeilijkheden zit, dat je een arm om de schouder legt, dat je zegt van joh, maar goed, uiteindelijk, ja, of het nou ziekte is of problemen zijn of wat dan ook, je kan het ook allemaal niet oplossen en zo, en je moet er doorheen. Het is alleen maar fijn om te weten dat er ook mensen zijn die meeleven met je en zo. Prima, maar de enige die iets kan doen met hoofdletters is God. En God heeft op een gegeven moment ook gezegd tegen de tegenstander, nou is klaar. Tot hier en niet verder. En hoe zat het dan met Job? Wel, Job, dat ontdek je in hoofdstuk 19, die geloofde in de opstanding. En dat gaf hem hoop. En Job, daar staat in vers 25 van hoofdstuk 19, dat hij zegt, ik weet echter, en dat wist hij dus, hij voelde dat niet zo, maar hij wist het, mijn verlosser leeft, en hij zal ten laatste over het stof opstaan. En, zegt hij dan, ik zal hem aanschouwen en mijn ogen zullen hem zien. Dus Job die wist wat er ook gebeurt. Uiteindelijk zal ik de overwinning beleven. En als dat in dit leven niet zo is, dan moet dat in de opstanding zijn. Maar dat was zijn overtuiging. Dat was zijn hoop. En misschien dat Paulus daaraan gedacht heeft toen hij in Romeinen hoofdstuk 8 die bekende woorden uitsprak. Als hij zegt in Romeinen 8 vers 18, ik ben ervan overtuigd, schrijft Paulus. Ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangens immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Ja, eigenlijk staat hier van de zonen van God. Van de erfgenamen van God. Want zo ging het in het leven van Job ook, hè? Job die is best, bij wijze van spreken uiteindelijk helemaal in de dood terechtgekomen. Had helemaal niks meer en alles weg en alles over en weet ik wat allemaal. En toen heeft God hem weer tot leven gebracht, genezen. En hij heeft hem dubbel gezegend dan met datgene wat hij daarvoor had, hè? Prachtig om dat te lezen. Kijk, dat is opstanding. Dat is hoop, dat is toekomst. God, de Jezus zei ook, ik ben gekomen opdat u leven hebt en overvloed. En die overvloed, die heeft alles te maken met de opstanding. God is de opstanding, God is de God van de hoop vanwege de opstanding. Ik wil even met jullie naar Lucas 20. Lucas 20. Lucas hoofdstuk 20, daar staat, in vers 27, dat gaat ook even over de opstanding. De Heer Jezus had regelmatig een dispuut met Sadduceeën en Fariseeën en oude overpriesters, weet je wel, de elite van die tijd. Het staat in Lucas 20, vers 27, en sommige van de Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem en zeiden, meester, Mozes heeft ons geschreven, als iemands broer die een vrouw heeft sterft, en deze sterft kinderloos, laat dan zijn broer de vrouw nemen en nageslacht voor zijn broer verwekken. Dat is dan in de wet. En er waren 7 broers. Ja, die Sadduceeën, die mannen, die konden ze verzinnen, hoor, die vragen. En de eerste nam een vrouw en stierf kinderloos. En toen nam de tweede vrouw, stierf ook kinderloos. En de derde nam haar evenzo, alle 7. En zij lieten geen van alle kinderen na en zijn gestorven. En tenslotte stierf na allen ook de vrouw. Ja, je hebt achteraf nog medelijden met die vrouw. Dat zal die man heeft moeten meemaken. Maar goed. En in de opstanding nu, is dan de vraag, van wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want die 7 hebben haar tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde en zei tegen hen, de kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk genomen. Maar zij die het waard geacht zijn de toekomstige wereld te verkrijgen en de opstanding uit de doden, zullen niet trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, omdat zij gelijk zijn aan de engelen. En zij zijn kinderen van God, omdat zij kinderen van de opstanding zijn. He, dus de heer Jezus zegt eigenlijk van, joh, wat er hier allemaal op aarde was met dat trouwen en die vrouwen en die kinderen en al die dingen meer, dat hoort bij deze wereld. He, dat heeft ook te maken met voortplanting. He. God heeft de mens op aarde gezet en wilde dat die mens de aarde ging vervullen. Nou, daartoe moest hij zich voortplanten. Ik moet zeggen, ja, dat is de mens wel aardig gelukt. He. Volgens sommigen zijn er veel te veel mensen op het moment. Ja. Ik zag onlangs een plaatje voorbij komen. Hè, daar zijn we die mensen die zoeken dat dan helemaal uit. En die hebben dan de ruimte die een mens inneemt. Hè, zoals ik bijvoorbeeld. Hè, ik neem een bepaalde ruimte in als ik rechtop sta zo. En dat heeft hij berekend. En de computer laten berekenen enzovoort. Is hij uitgegaan van 8 miljard mensen op deze wereld. En die heeft hij allemaal zo naast elkaar gezet. Weet je wel? In een blok. Heb je ook voorbij zien komen? Ja. Ik kijk nogal eens op Twitter en zo, dan komen dat soort dingen voorbij. En dan had hij dat allemaal op een rijtje gezet. En uiteindelijk was de afmeting van die 8 miljard mensen, die nam een ruimte in beslag van nog niet de helft van de stad New York. En dan staat er zo onder, weet je wel, hoezo te veel mensen op deze wereld? Ja, het is ook maar net hoe je het bekijkt, hè. Maar Nederland is vol. Eens even kijken. Dus die opstanding is van een geheel andere orde. Daar zijn de verhoudingen ook anders. Want opstanding heeft te maken met ja, het leven in de toekomst. Zoals de Heere God dat uiteindelijk heeft bedacht. Het ultieme leven. Nou, ik lees nog even verder. Er staat, vers 37. En dat de doden opgewekt zullen worden, heeft ook Mozes duidelijk te kennen gegeven bij de doornstruik. Toen hij de Heere, let op, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob noemde. Ja, en die waren al lang gestorven toen Mozes bij die brandende braamstruik kwam. Weet je nog? En Mozes noemde God toch de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God nu is niet een God van doden, maar van de levenden. Want voor hem leven zij allen. En dat geldt in dit geval dan met name ook voor Abraham, Isaac en Jacob. En sommige van de schriftgeleerden antwoordden en zeiden, meester, dat hebt u goed gezegd. Ja. En ze durfden hem verder niks te vragen. Nee, ja, die antwoorden die de Heer Jezus gaf, daar kon ze natuurlijk niet tegenop. Met al hun wijsheid. God is de God van de levenden. En het ultieme leven, broeders en zusters, is het opstandingsleven. En niet zomaar opstanding, zoals Lazarus bijvoorbeeld, die ook opgestaan is uit de dood, maar opstanding, de opstanding waarin Christus de eersteling is. Dat is de opstanding tot eeuwig onvergankelijk leven, zoals Paulus schrijft, 2 Timotheüs 1 vers 9, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Ja, en dat betekent dus, en daar hoop ik vanmiddag dan nog verder mee te gaan ook, dat er twee soorten opstanding zijn. En wat die oude testament betreft, die oude gelovigen, David gelooft ook in de opstanding, hè? In Psalm 27, vers 13, daar schrijft hij, als ik toch niet geloofd had dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. De zonen van Korach geloofden daarin, hè? Toen zij dichten in Psalm 49, vers 16, maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want hij zal mij opnemen. En Asaf geloofde ook in de opstanding door te zeggen in Psalm 73, vers 24, u zult mij leiden door uw raad en daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Maar allemaal mensen die visie hadden voor de toekomst, die hoopten op de vervulling van Gods belofte. En ook voor Israël is die boodschap van hoop er. Al in het Oude Testament zie je dat. Ik hoef maar één hoofdstuk eigenlijk te noemen, dat is Ezekiel 37. Waar het volk van Israël wordt voorgesteld als een dal met dorre doodsbeenderen. En Ezekiel vraagt zich dan af voor het aangezicht van de Heere, Heere, kunnen deze beenderen leven? Want voor hem kon dat niet, want het waren botten, het waren doodsbeenderen. Hè? Er zat geen enkel leven meer in. En dan laat God zien dat dat toch kan. En dan stuurt God zijn geest, daar begint het mee. En dan komt er leven in die botten. Komt vlees en ze rijgen zich aan een enzovoort en het worden gewoon weer mensen, het worden levende mensen. En dan geeft God zijn eigen geest daarin en ze wordt Israël tot een levend volk. Of denk aan de woorden van Hosea 6 waar staat, na twee dagen zal hij ons levend maken en op de derde dag zal hij ons doen opstaan en dan zullen wij voor zijn aangezicht leven. Het zijn beloften in het Oude Testament voor het volk van Israël. En Petrus die schreef later aan zijn volksgenoten, de vreemdelingen in de verstrooiing, dat God ons opnieuw deed geboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want de opstanding is een boodschap van hoop voor die oude gelovigen in die tijd, voor het volk van Israël en ook voor ons. En daar ga ik vanmiddag, zo de Heer wil, en wij leven mee verder. Tot zover. Zullen we samen de Heer danken? Ja, Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat we deze dingen mogen weten, mogen lezen in uw woord en daardoor ook mogen weten. En dank u wel, Heere, dat het zo'n rijke boodschap is. En dat als we het geloven, dat we er ook inderdaad blij van worden en dat we er ook vrede door ontvangen in ons hart. Heere, dat hebben we ook zo nodig, ook in een wereld waarin we vandaag leven. Die zo vol is van verwarring, van kwaadheid, zoveel ellende om ons heen. Dank u wel dat we mogen weten dat u er bent en dat u dwars doorheen, door alles heen tot uw doel komt. En dat ook wat deze wereld betreft er ooit een wereld zal zijn vol van vrede, waarin uw heerlijkheid geopenbaard zal worden. Heer, wat een toekomst zal dat zijn. Wat een dag zal dat zijn. Dank u wel dat we dat mogen weten, ook voor onszelf. Heer, dat u in uw woord ook gesproken hebt en dat we daarmee ons voordeel mogen doen. En dat we eigenlijk bijzonder bevoorrechte mensen zijn. Als we dat woord niet alleen lezen, maar ook geloven. Prijzen dan voor uw naam. En ja, Heer, leg het ook zo het verdere van deze dag in uw hand. Zo ook straks als we nog wat gaan eten, wilt u ook zegen aan ons lichaam. En zo verder nabij zijn. We danken u dat we het in alle opzichten van u mogen verwachten. Altijd en overal geprezen zij daarvoor uw naam. Amen.